Jesus. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 49, daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Gemeente, we belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna uit Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130 en daarvan het derde vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij doen voorbeden voor Wiebe en Lotte, die op 18 augustus in het huwelijk hopen te treden. En hun huwelijk zal Deo Volente worden bevestigd in de hervormde gemeente van IJsselstein. Laten wij nu de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Heere, almachtige en genadige God, we komen tot u aan de avond van deze uw dag, de eerste dag van de week. We mogen u danken, Heere, dat we weer met zoveel samen mogen komen. Na een hele moeilijke periode, we zijn er nog niet vanaf. We zitten nog met dat corona, we weten niet wat er nog komen zal. Maar hier mogen we u voor danken. Dat we nu alweer met wat meer mensen samen kunnen komen in uw huis dan voorheen het geval was. En dat we samen mogen zingen en samen mogen bidden en samen mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. En dat is hier in de kerk. Maar dat geldt ook voor de luisteraars thuis, voor degenen die via de livestream met ons verbonden zijn. Heren, wij smeken u, geef uw goddelijke en onmisbare zegen over deze samenkomst. Zegen ons in ons zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons in ons bidden. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar laat uw Heilige Geest in ons bidden. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want u, o Heilige Geest, weet wat wij nodig hebben. En u weet ook de bedoeling van u, o God en Vader, En wij bidden u, geef dat dat woord ingang mag vinden in onze harten. Daarom laat u het toch verkondigen. We mogen vanavond nader stilstaan bij de tekenen der tijden, bij uw wederkomst op de wolken van de hemel. En wilt u ons dan voorbereiden op uw komst? Want daar gaat het toch ook vanavond om. Wilt u uw woord voor ons openen, opdat we het mogen verstaan? We tasten naar de betekenis ook van die tekenen der tijden. Geef dat we ze mogen opmerken. En dat het ons ook mag raken. En dat we daar werkzaam mee mogen zijn aan de troon van uw genade. En dat we er ook persoonlijk naar mogen uitzien. We mogen dat aan het einde van de dienst ook zingen. Mag dat voor ons werkelijkheid zijn. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. Want hij komt. Om de aarde te richten. Heren, mag het ook voor ons een dag van vreugde zijn. Een dag waar we naar uitzien om met u verenigd te zijn. En dan bidden wij u, schenk ons dan alles wat wij nodig hebben. Die enige troost in leven en in sterven beide. Te niet meer van onszelf zijn, maar het eigendom van u, onze getrouwe borg en zaligmaker, Jezus Christus. Die vooral onze zonden volkomen heeft betaald. En de ongerechtigheid heeft verzoend. En de heerschappij van de duivel heeft verbroken. En die ons al zo bewaart dat geen haar van ons hoofd vallen kan. Zonder de wil van u, o onze hemelse Vader. Wij bidden u, geef dat dat beslag mag krijgen in ons leven. En dat wij u vanavond voor het eerst of opnieuw mogen ontmoeten. Mogen kennen als onze genadige God en Vader en onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Vergun het ons en laat het toch niet zo zijn, Heere, dat wij vol verschrikking en vrees die dag van uw wederkomst tegemoet zien. Want dat kan een reden zijn voor ons, want er zullen er ook zijn, zegt u in uw woord, die zullen zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie zal dan bestaan? Wie kan dan bestaan? Maar dat geldt voor ons allemaal. Wij kunnen niet bestaan voor u. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Daar mogen we toch op pleiten. En daar pleiten we ook op, Heren, vanavond. Bij u is toch vergeving, opdat u gevreesd wordt. Mogen we de toevlucht nemen tot de troon van uw genade. En pleitend op uw belofte, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden en genade te vinden in uw ogen. Heren, daar smeken wij om. En dat we zo ons ook in u de Heere mogen verblijden en mogen voorbereid mogen worden op uw naderende komst en er ook met verlangen naar mogen uitzien. Schenk ons dat uit genade. Wees in ieder van ons nabij. U kent ook onze persoonlijke zorgen en noden, vragen, strijd. Want het kan ons ook aanvliegen. Wat hebben wij ervan gemaakt? U geeft ons elke zondag, houdt u ons uw heilige geboden voor. U komt vanavond ook met uw woord tot ons. Niemand van ons kan zeggen dat we daar ons in alle opzichten aan hebben gehouden. Maar daarom bidden wij u, Heere, schenk ons vergeving van onze zonden, schenk ons genade. Om voor u te mogen bestaan, alleen om Christus wil. Om het offer dat u hebt gebracht, nergens anders om. Heere, ontferm u over ons allen. Bidden u ook voor Wiebe en Lotte die, als u het geeft, op 18 augustus in het huwelijk hopen te treden. Wilt u ze aan elkaar verbinden met oprechte liefde en trouw. dat ze bovenal aan u verbonden mogen zijn en blijven. En samen ook als man en vrouw door dit leven mogen gaan. En mogen uitzien naar de bruiloft van het Lam. Mag hun huwelijk daarop een voorbereiding zijn. Wilt u ze zegenen met hun wederzijdse ouders, familieleden. We dragen ze alle aan u op. Wees gij ze nabij. Heren, ontferm u over hen die ziek zijn. Wees gij ze tot een toevlucht en sterkte. Heren, ontferm u. U kent ze, ook degenen die al zo lang ziek zijn. Die in verpleeghuizen worden verzorgd. Heren, we dragen ze aan u op. We bidden u. Wilt u ook met mevrouw Van Halem zijn, die in het ziekenhuis heeft gelegen, is geopereerd en nu weer thuis mag zijn, dragen ook haar aan u op. Ontferm u over haar en schenk haar herstel van de operatie. We bidden u voor alle rouwdragenden, allen die een smartelijk verlies hebben geleden. Wees gij ze nabij en tot een toevlucht. Ontferm u zo over heel uw kerk in deze wereld. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel. Laat uw koninkrijk komen. Hoor ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Matteüs 24. Matteüs 24 vanaf vers 36. Matteüs 24 vanaf vers 36. Doch van die dag en uren, dat is de dag waarop de Heer Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel. Van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen van de hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende tot dat dag toe, in welke Noach in de ark gingen, bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook de toekomst zijn van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uur uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had, in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouw en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen welke hij hem niet verwacht. En ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinzen. Daar zal wening zijn en knersing van de tanden. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan nader vers 44. Matteüs 24 vers 44. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. We staan stil bij de opdracht die de Heere geeft met het oog op zijn wederkomst. En ik heb als thema voor de preek ora et labora. Bid en werk. Vlak voor zijn lijden en sterven heeft de Heer Jezus zijn discipelen voorbereid op zijn wederkomst. En in onze tekst lezen we de vermaning. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welk uur gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Tot zover. We delen u het volgende mee. De diensten voor zondag aanstaande 15 augustus, Deo voor Lente. Om 10:00 hoopt voor u voor te gaan dominee A. van Dalen uit Lopeke Kapel. En 's avonds om 6:30 dominee B. van Leeuwen uit Valburg. De collecten, de eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 36. Daarvan het tweede en het derde vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En ook het derde vers bij u, Heere, is de levensbron. Psalm 36, de versen 2 en 3. Het was nog maar kort voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat de discipelen tegen de Heer Jezus zeiden: ziet u al deze gebouwen, die prachtige tempelgebouwen. Ja, dat moet ook wel iets moois geweest zijn in die tijd. En daar waren ze over verwonderd. En ze wilden dus eigenlijk van de Heer Jezus nog wel weer eens horen hoe hij dan die gebouwen zag. Ja, we mogen vanavond hier weer samenkomen in ons kerkgebouw. Ja, zo zie ik het dan toch nog wel altijd als ons kerkgebouw aan de Liezenweg. Dan ben ik dan uw mentor niet meer, maar toch de jaren dat ik hier heb mogen arbeiden, zie ik er dan ook wel weer naar uit om hier weer voor te gaan. En als ik dan hier weer binnenstap, en ik mag dat er dan wel bij zeggen, als ik vanavond hier weer mensen zie die ik al een hele tijd niet meer gezien heb. Dat doet me ook geweldig goed. Het is natuurlijk niet het gebouw alleen. Het zijn ook de mensen die er komen. Maar dan gaat het over de vraag, ja, hoe kijk je daar tegenaan, hè? Tegen dat gebouw? Er wordt het een en ander veranderd hier. De weg is opgebroken geweest. Het is allemaal nog niet zo in orde zoals het zou moeten zijn. Ik kom even terug op die vraag van de discipelen. Ziet gij al deze dingen? En wat zegt de Heer Jezus dan? En daar gaat het vanavond natuurlijk in het bijzonder om. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Niet zal worden afgebroken. Er zitten hier heel veel stenen in de kerk, in die muren. Moet je dat eens voorstellen, hè? Dat al die stenen, die worden afgebroken. Niet één steen zal op de andere gelaten worden. En dat geldt niet alleen maar van de kerken. Ja, dat geldt ook, als ik even in mijn omgeving kijk, dat geldt ook van de Sint-Janskerk in Gouda. Dat geldt ook van de grote kerk hier in Haastrecht. Er staan nog een aantal prachtige gebouwen, kerkgebouwen in ons land. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. En dat geldt ook nog van veel meer gebouwen. Dit aardse bestaan is aan de vergankelijkheid onderworpen. Niet één steen zal op de andere gelaten worden. En dat hangt samen met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat hangt samen met zijn wederkomst op de wolken van de hemel. En daar wil ik in het bijzonder uw aandacht voor vragen. Het gaat erom in ons leven dat we daarop gericht zijn. De tekst spreekt daar dan ook van. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Hij komt. We hopen dat aan het einde van de dienst ook te zingen. Hij komt om de aarde te richten. Dat staat vast. Dat is niet twijfelachtig. Maar dat is zeker. Ja, hoe weet ik dat zeker is? Wel, de Heer heeft het voorzegd. De Heer heeft het voorspeld. Dat staat ook al in het Oude Testament, Psalm 98. Spreekt daarvan. En nog zoveel andere plaatsen in de Bijbel. En dan moet je zeggen, heel veel profetieën, die zeker ook gaan over de geboorte, over het leven, het lijden, sterven, de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart, zijn allemaal uitgekomen. Ja, mensen vragen natuurlijk wel eens, kan je dat nou bewijzen, hè? Dat waar is. Ik heb Peter R. de Vries ooit eens horen zeggen, die pas is vermoord. Ja, hij was ook christelijk opgevoed. En hij is daar niet bij gebleven. Hij heeft daar afscheid van genomen. Hij had aan zijn vader en moeder gevraagd, ja, wie is God? Ja, God heeft alles geschapen. Waar is God dan? Ja, God is in de hemel. En waar is Jezus dan? Die is ook in de hemel. Maar waar is de hemel? Ja, hadden ze gezegd, dat weten we niet. Ze wezen naar boven. Zeg maar, ja, ik ben een mannetje van waarheid vinden, feiten ontdekken en onderzoeken. En het was voor mij geen, daar kwam het eigenlijk op neer, het was voor mij geen feit dat God er is, dat God in de hemel woont. En dat Jezus er is en dat hij geboren is en dat hij enzovoorts. Dat heb je allemaal niet gezegd, maar dat zeg ik er dan maar even bij. Dat was voor mij geen feit. Maar dat denk ik, heb ik zo vaak gedacht. Mensen die daar dan ja, bij opgevoed zijn, maar allemaal vraagtekens achter zetten. Als je, ja, natuurlijk, ik ben er zelf van overtuigd geraakt. Dan kan je zeggen, ja, dat is heel subjectief wat over u denkt. Maar als ik nou het Oude Testament lees. En ik lees al die beloften, al die profetieën. Er staat natuurlijk heel veel in, maar er staat ook heel veel in over de Messias die komen zal. Over de Verlosser. Er wordt in het Nieuwe Testament gevraagd, zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander. Op allerlei manieren gaat het daarover. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is de hoge priester. Hij is de profeet. Hij is de koning. Hij is ja, degene die op de troon van David zitten zou enzovoorts. Dat lees ik in het Nieuwe Testament. Dat is allemaal vervuld. Dat zijn feiten. En ons wordt wel gevraagd om het woord van God te geloven. Maar dat geloof, dat is gebaseerd op feiten. Op heilsfeiten. Op beloften. Die waar zijn gebleken. En nou blijft er nog één ding over. En dat is alles wat te maken heeft met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is nog niet vervuld. Maar dan mag je ervan uitgaan, al die dingen die al vervuld zijn, die zeggen ons dat ook dat laatste vervuld zal worden. Dat hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. En dan vragen de discipelen, wanneer zal dat dan zijn? Ja, en dat houdt de gemoederen natuurlijk al lang bezig. Ik heb op wijkavonden, op gemeenteavonden in de loop van de jaren het hier natuurlijk wel vaker over gehad. En dan komt stevig de vraag, ja, wanneer zal dat dan zijn? En dan weet u natuurlijk ook wel dat er mensen zijn die geprobeerd hebben om de datum van Jezus' wederkomst te voorspellen. Dat is ook gebeurd. Jehovah's getuigen hebben dat tot 3 keer toe gedaan. En het is tot 3 keer toe niet uitgekomen. Maar het is een vraag die wel bij de discipelen leefde. Wanneer zal dat dan zijn? Daar zegt de Heer Jezus 2 dingen over. En dat moet je naast elkaar laten staan. Hij zegt het zal zijn net als met die vijgenboom. Hè? Die vijgenboom die in het voorjaar gaat uitbotten. En dan moet u weten dat bij ons vallen de bladeren, heel veel bomen verliezen hun bladeren. In Palestina is er 1 boom die zijn bladeren verliest. Dat is de vijgenboom. En als de vijgenboom, daarom noemt de Heer Jezus die dan natuurlijk ook. Als de vijgenboom in het voorjaar gaat uitbotten, dan weet je dat de zomer nabij is, in aantocht is. Maar ja, wanneer is dat dan precies? Als dat in maart of begin april gaat gebeuren. Dat je ziet dat die vijgenboom gaat uitbotten. Wanneer komt dan de zomer? Nou, we hebben dan onze data op de kalender. Maar dat weet u zelf wel hoe dat soms kan gaan. Daar kan je niet precies een dag en een uur op vaststellen. Maar dit weet je wel. Dat als die vijgenboom gaat uitbotten dat de zomer komt. En zo is het nou ook met de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus noemt een aantal tekenen. Wij noemen dat de tekenen der tijden. Die aan de wederkomst van Christus voorafgaan. En die tekenen zeggen ons stuk voor stuk. Hij komt. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Hij komt. Ja, wat noemt de Heer Jezus als tekenen der tijden? Even vooraf. Uit Matteüs 24 en ook uit andere schriftgedeelten leid ik af. dat er, als het gaat over die eindtijd, er sprake is van drie fasen. De eerste fase die wordt gekenmerkt door de tekenen der tijden. Daar zullen we het straks over hebben. De tweede fase, dat is de tijd van de grote verdrukking. En die is toch wel onderscheiden van die eerste fase. Want van die grote verdrukking, zegt de Heere Jezus, als die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden. En dat doet me sterk denken, toch ook, aan wat er staat in Openbaring 20. Als de duivel 1000 jaar gebonden is en dan wordt losgelaten. Dan gaat hij uit in de hele wereld. En dat zal meer dan verschrikkelijk zijn. Er staat in Openbaring 20, vers 7, wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volkeren te verleiden, die in de vier hoeken van de aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand der zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen, de geliefde stad. Er wordt ook al eerder over gesproken in de Openbaring aan Johannes. Dat zal zijn als in de dagen van Armageddon. Dat is een grote strijd geweest in de oudheid, waar heel veel mensen zijn omgekomen. En daar doet het aan denken. Ze zijn opgekomen op de breedte van de aarde. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Dat is de tijd van de grote verdrukking. En als die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden. Ik noem dat de tweede fase. De derde fase, dat is daadwerkelijke wederkomst van Christus en alles wat daarmee samenhangt. Maar vanavond vooral ook gaat het over die eerste fase, de tekenen der tijden, zoals de Heer Jezus die ook in Matteüs 24 beschrijft. Ik zei u, de Heer Jezus heeft daar twee dingen over gezegd. Over wanneer zal die tijd dan zijn? Eerst van die vijgenboom, maar hij zegt er nog wat bij. Als je alleen afgaat op dat verhaal van die vijgenboom, dan zou je zeggen, nou, dan is het zo ongeveer te berekenen. Maar het tweede wat hij zegt, dat is, het is niet te berekenen. Je kan wel ongeveer zeggen wanneer dat gebeuren gaat, maar je kan geen datum noemen, geen dag en uur waarop dat gebeuren zal. Want die dag van de Zoon des Mensen zal komen, zal zijn als een dief in de nacht. Als een dief in de nacht. En er staat in onze tekst, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Houd dat allebei voor ogen. En dat mag u ook in gesprekken met mensen, die, er zijn niet alleen maar Jehovens getuigen, maar er zijn ook anderen die toch van tijd tot tijd met die gedachten weer komen, voor de dag komen. Dat vind je toch in tijdschriften, soms ook in boeken, dat mensen zich aan voorspellingen gaan wagen. En dan moet je zeggen, ja, maar van die dag en die uren weet niemand, nog de engelen dan mijn Vader alleen. En natuurlijk komt dan de volgende vraag, maar wat zeggen dan die tekenen der tijden? Je zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Horen we vandaag ook van. Oorlog in Afghanistan. Afghanistan wordt onder de voet gelopen door de Taliban, met alle gevolgen van dien. En het lijkt bijna onafwendbaar. Het is ook, ik moet ook zeggen, de tragiek van de westerse beschaving, tussen aanhalingstekens. De westerse landen hebben zich ingezet voor de bevrijding van Afghanistan. Maar u weet dat ze zich hebben teruggetrokken. Bijna zijn alle soldaten eruit verdwenen. Aan het eind van de maand dan zijn alle soldaten uit Amerika en Europa uit Afghanistan verdwenen. En nu al trekt de Taliban op met alle gevolgen van dien. En het is bijna, lijkt het wel, onafwendbaar. Vrouwen mogen niet meer over straat gaan. En ze schromen niet als een vrouw over straat gaat dat ze wordt doodgeschoten. Want ze moet thuis blijven. En Taliban-strijders die gaan de dorpen in en die vragen dan aan de mensen: kennen jullie mensen die in het leger dienen? Kennen jullie mensen die bij de politie werken? Kennen jullie mensen die leraar zijn? Kennen jullie mensen die in overheidsdienst zijn? Dat proberen ze op die manier na te trekken. En dan vervolgens sporen ze al die mensen op en die worden dan vervolgens allemaal vermoord, doodgeschoten of op een andere manier om het leven gebracht. Dat is de Taliban. Ze doen voor de IS niet onder. En wat doet de wereld eraan? De wereld kijkt toe dat Afghanistan en het volk van Afghanistan wordt geterroriseerd en afgeslacht. En ik noem dat nou even kort. Ik ga niet alle oorlogen die er nu zich voltrekken in deze wereld nader bekijken. Maar het heeft daar wel mee te maken. Met wat Jezus zegt. Je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Dat wat er nu in Afghanistan en in andere landen gebeurt, is een teken van Jezus wederkomst op de wolken van de hemel. Dat is één. Dan u zult horen van hongersnoden. Iedere keer horen we weer dat er weer zoveel. Dat hangt natuurlijk ook weer samen met wat er in Afghanistan gebeurt. Maar ook in Afrika. In hoeveel landen is er geen honger? Mensen slaan op de vlucht. Hebben niks te eten. Ze proberen grenzen te overschrijden om dan ergens anders nog een bestaan op te bouwen. Het is een teken van Jezus' wederkomst. En dan epidemieën. Ja, we hebben nou 1,5 jaar pandemie achter de rug. Ik zal het niet vergeten. Het was biddag vorig jaar. Zat de kerk nog vol. En de dagen daarna moesten de maatregelen worden genomen. De zondag daarna zaten we nog met een handjevol mensen hier in de kerk. Wat was dat een schok. En zo is het verder gegaan. Dat is 1,5 jaar geleden. En dat zo'n impact zou hebben, dat hadden we toch niet gedacht. Dat wisten we toch niet. Dat hebben wij, onze generatie, heeft dat niet meegemaakt. Ik weet nog wel dat ik toen ook wel wat heb nageplozen in de geschiedenisboeken. De Spaanse griep in de tijd van de Eerste Wereldoorlog heeft 50 miljoen slachtoffers gemaakt. Daar is nu nog geen sprake van. Maar het is wel een epidemie die onze aandacht trekt. Het hoort bij de tekenen der tijden. En dan aardbevingen. Ja, en zouden die vuurbranden en die watersnoodrampen die we nu beleven ook niet behoren bij die tekenen der tijden? Er staat in de Petrusbrief dat de elementen zullen branden en vergaan. Dat gebeurt nu al. Dat het ene grootste eiland van Griekenland, Evia, staat in brand. De mensen vluchten bij duizenden de veerponten op om een veilig heenkomen te vinden. Het is een teken van de naderende eindtijd. En er zijn zoveel branden in Griekenland en Turkije en in Siberië, het noordoosten van Siberië. En daar gebeurt bijna niks aan, maar daar staan hele grote bossen in lichte laaien. En dat vuur dat gaat maar door. Dat gaat maar door. En het is bijna niet te blussen. Is dat geen teken. Geen voorteken. Van Jezus naderende komst. aan die watersnoodramp die we hebben meegemaakt. Er zijn dan in Nederland geen mensen verdronken, maar het is wel het geval in Duitsland. En in België zijn er wel mensen omgekomen. En wie de ravage heeft gezien in de media en in de kranten, die zal er toch ook van versteld gestaan hebben. Wat een ramp heeft zich daar voltrokken. Ik was vorige week in Dreischor op het eiland Schouwen-Duiveland. Ja, daar kwamen, dat hoorde ik wel, daar kwamen natuurlijk ook de gedachten aan 1953 weer terug. Dat kan hier ook gebeuren. Ja, vertelden ze mij, de dag daarvoor stond in Oud-Vossemeer stonden de straten ook blank. En ja, zei er een ander, en het was in Sint-Anland ook het geval. Het kan zo dichtbij zijn. Misschien heb u er vannacht ook wel aan gedacht. Toen het zo stortte regende. Als dat maar doorgaat, als dat maar doorgaat, als dat maar doorgaat. Dan, ja. Maar wat heeft dat ons te zeggen? Die tekenen der tijden. Wat ik vaak gehoord heb, dat mensen zeiden op gemeenteavonden en zo. Ja, dominee, ik kan u nou allemaal wel zeggen, maar dat is al eeuwenlang het geval. Dat is in de eerste eeuw al zo. De tweede eeuw, de derde eeuw. Dat is tot op de dag van vandaag. Hoe moet je dat nou zien? De Heer Jezus zegt in Matteüs 24... Het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Ze gaven ten huwelijk, ze namen ten huwelijk. Tot op de dag waarop Noach in de ark ging en God hen alle wegnam. Hoe lang heeft Noach aan die ark getimmerd? 120 jaar. En heeft ze gezegd: de aarde zal door water vergaan. Ze vroegen natuurlijk aan hem: wat ben je nou aan het doen? Ik ben een schip aan het bouwen op het land. Er is toch geen water? Ja, maar dat water dat komt wel. En de aarde zal er door vergaan. En alleen degenen die in die ark zijn, die zullen behouden worden. Maar buiten die ark, dan zul je vergaan, dan zul je omkomen. En zij staat er dan, zij bekenden het niet. Vers 39, ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Ik moest denken aan wat ik eens gezien heb, dat was in 2004, bij de tsunami. U weet wel, die zeebeving, waar uiteindelijk ook zo'n 300.000 mensen zijn omgekomen. In Azië en in Afrika. En ik heb nog helder voor ogen een filmpje, een beeld, dat er mensen stonden aan het strand. Ik weet niet precies van welk land of dat was. En de zee trok zich terug. Dus door die zeebeving, hè. Het water ging helemaal terug. En de mensen stonden paf. Waren versteld van: wat gaat er nou gebeuren? De zee trekt zich terug. En de zeebodem kwam droog te liggen. Maar ze hadden niet in de gaten dat er wat achteraan kwam. Want die zee die kwam weer terug. En met donderend geweld werden al die mensen overspoeld en meegenomen en huizen verwoest. En alles werd meegesleurd in een verwoestende stroom. Noach heeft 120 jaar aan die ark gebouwd. En gezegd, hij heeft niet gezegd hoe lang het zou duren. Hij heeft niet gezegd wanneer die ark klaar zou komen. Maar hij had wel gezegd dat hij, terwijl hij met die ark bezig was, dat die dag zou komen waarop de aarde zou vergaan. En wat heeft hij nou 120 jaar, als ik het zo mag voorstellen, wat heeft hij nou 120 jaar gedaan? Hij heeft 120 jaar getimmerd. De mensen hebben dat 120 jaar, voor zover ze dat toch nog hebben meegemaakt natuurlijk. Maar 120 jaar hebben ze dat bonzen, dat kloppen op die ark gehoord. 120 jaar is tegen hen gezegd: de dag komt waarop de wereld zal vergaan. En die in de ark zijn, die zullen behouden worden. Dan moet je die tekenen der tijden maar vergelijken met die hamerslagen van Noach bij het bouwen van de ark. Het zijn allemaal hamerslagen. Al eeuwenlang. Maar die tekenen der tijden, die alle eeuwen al geweest zijn, die zeggen ons, je kan al wel zeggen, ja, het is al zo lang en zo, maar die dag die komt, net zo goed als dat het geval is geweest in de dagen van Noach. Ze gaven er geen acht op. Ze hebben het zich niet aangetrokken. Ze zijn doorgegaan met hun eigen leven. Ze bekenden het niet tot op de dag waarop Noach in de ark ging en God hen allen wegnam. Dat is een teken aan de wand. Het zal gebeuren. En als die dingen, dat zegt de openbaring aan Johannes, dan worden verschillende dingen genoemd, verschillende oordelen, plagen enzovoorts. En wat je in de openbaring aan Johannes ziet, dat is dat het steeds erger wordt. Dat het toeneemt. Eerst is er sprake van dat een vierde deel van de mensen zal vergaan. En dan staat er vervolgens, en ze bekeerden zich niet. En dan staat er, en een derde deel van de mensen zal vergaan. En ze bekeerden zich niet. Dus wat betekent nou al die... Wat betekenen al die dingen die er gebeuren? Die watersnoden, die branden, die aardbevingen, die hongersnoden, die oorlogen. Wat heeft de Heer daar nou mee te zeggen? Hij wil tegen ons zeggen, je moet je bekeren. Dat zegt hij niet alleen maar tegen ons. Maar dat is de boodschap voor de hele wereld. Je moet je bekeren van je boosheid. Van je goddeloosheid, van je ongerechtigheid. De ongerechtigheid zal toenemen... De liefde van velen zal verkillen. God staat het niet toe. Dat wij doorgaan met het bedrijven van ongerechtigheid. Dat is het wat de Heere ons te zeggen heeft vandaag. En dan gaat het vervolgens om de vraag. En hoe moeten wij ons nu daarop voorbereiden? We weten dat dat komt. Dat die dag komt. En hoe moet je daar nou op voorbereiden? Dan noemt de Heer Jezus twee dingen en dat vat ik samen onder die woorden ora et labora. Bid en werk. Hij noemt twee gelijkenissen. De eerste gelijkenis is de gelijkenis van een huiseigenaar die als hij geweten had op welk uur de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. En zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Doorgraven, dan moet je denken aan de huizen zoals die toen ook wel werden gebouwd van leem. En die, ja, daar kon je een gat in maken, daar kon je in krabben en zo. Dat was al een heel karwei. Maar als de huiseigenaar sliep, dan konden de dieven hun gang gaan. Als de huiseigenaar geweten had wanneer de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Als er tegen u gezegd wordt, je moet ervoor oppassen dat vandaag of morgen, ja, er gaan natuurlijk wel eens van die waarschuwingen uit, er staan ook wel eens van die borden, kijk uit, en als je onverwachte, als je dingen ziet die niet deugen, dan moet je 112 bellen en zo, we worden wel eens gewaarschuwd en dan zeggen mensen tegen ons, wees waakzaam, kijk uit, want... Het zou wel eens kunnen dat ze ook jouw huis, dat ze uw huis binnenkomen. En als je dat weet, dat er dieven rondtrekken en erop uit zijn om je te beroven en te stelen, dan ben je waakzaam. En dan denk ik dat je niet meer zo vast kunt slapen. Dan... Lig je te luisteren naar geluiden die je hoort. Dan denk je, zouden ze misschien nu al bezig zijn of zo. Dat is waken. En dan breng je leven door tussen waken en slapen. Wees waakzaam. Dat is het eerste wat de Heere wil zeggen. Die eerste gelijkenis. De tweede gelijkenis is de gelijkenis van de twee knechten. een heer. Ja, dat kan ook een huiseigenaar zijn. Had knechten en hij ging reis maken. En hij gaf aan zijn knechten de opdracht om bepaalde taken uit te voeren. En hij zei, na verloop van tijd, dan kom ik er terug. Maar ze moesten er rekening mee houden dat ze niet precies wisten wanneer of die terug zou komen. En dan snap je wel, in die gelijkenis gaat het om de vraag of die knechten ook rekening houden met het terugkomen van hun heer. En dan zijn er knechten die zich daar wel aan houden, er zijn er die zich niet aan houden. De Heer Jezus zegt, er is een kwade knecht en er is een goede knecht. Maar eerst even terug naar die eerste gelijkenis. De gelijkenis van die huiseigenaar die waakzaam is en die op de uitkijk staat en wakker is om te voorkomen dat zijn huis wordt overvallen. Wat betekent dat dan? Nou, de Heer Jezus heeft ook bij zijn verzoeking in de hof van Gethsemane tot zijn discipelen gezegd, waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. Ik heb dat genoemd onder het woordje, het Latijnse woord ora. En dat tweede, dat werkende onder het woordje labora. U kent die uitdrukking natuurlijk wel, ora et labora. Dat is een uitdrukking die zekere monnik Benedictus in de 6e eeuw heeft gebruikt om een aantal voorschriften voor te houden aan de kloosterlingen. En dat vatten die samen in deze woorden, ora et labora, bid en werk. En dat zou ik ook willen toepassen op wat de Heer Jezus hier zegt. Hij houdt het ons voor, wat moet je doen nou in die tussentijd, tussen vandaag en straks, als hij terugkomt. Twee dingen, bid en werk, en dat allebei. Eerst nog wat over dat bidden. Wees waakzaam. Wees waakzaam in het gebed. Waakt en bid. Bidden en waken komt vaker in de Bijbel voor. Als twee dingen die nou met elkaar samenhangen. Bidden en waken. Waken aan de posten van zijn deuren. Ja, wat is dat? Dat is dan in de eerste plaats de Heer zoeken in het gebed. En dat is natuurlijk uiteraard ook in zijn huis. En dan tasten naar zijn hand. En zoeken naar een veilige schuilplaats. Want alleen, laat ik maar zeggen, waken om te voorkomen dat de dief binnenkomt, dat zal je niet baten. Het gaat erom dat je in je leven een schuilplaats hebt. Dat je schuilplaats hebt gevonden. Er is pas een boek uitgekomen van dominee Elkivik die ook in Gouda gestaan heeft. En daar staat een indrukwekkende preek in. Die gehouden heeft in oktober 1945. Dat is ter herdenking van die 550 mannen die in Putten waren omgekomen. U weet dat in de oorlog zijn er 600 weggevoerd. Er zijn er maar 50 teruggekomen. Er zijn er 550 omgekomen in een concentratiekamp. Ja, ik heb het dominee Kivit zelf horen zeggen. Hoe hij die tijd in Putten heeft beleefd. Hij was er zeer, zeer van onder de indruk. Was er heel erg mee bewogen. Hij heeft ook met een ouderling schuiten maken, diverse weduwvrouwen bezocht, moeders bezocht die kinderen verloren waren. Ik heb hem daarover horen vertellen met de tranen in zijn ogen. En nu heb ik die preek nog weer eens gelezen. En dan zegt hij in die preek, gemeente, en ik heb dit, die bewogenheid van dominee Kivit genoemd, om te voorkomen dat je gaat denken dat hij dat hart heeft bedoeld. Maar hij zegt het wel. Gemeente, de Heere heeft u bezocht. Bezocht. Met een bittere plaag. Verschrikkelijk. 550 mensen omgekomen. Dat heeft ons wat te zeggen. Dat heeft het u te zeggen. Waar heeft het u gebracht? Wij hebben al die rampen die zich in de wereld hebben voltrokken nog overleefd. En dan moet je zeggen, al die rampen, ja, die liggen toch op dezelfde lijn als dat wat er in de oorlogsjaren is gebeurd. De Heere heeft ons bezocht. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. En nou ook met deze pandemie. Waar heeft het u gebracht? En dan zegt dominee Kiewiet in die preek, wij hebben gehoord van mensen in de concentratiekampen. Mannen hier uit Putten. Die hebben het aangezicht van God gezocht in de barakken. En die hebben getast, hebben de verhalen gehoord. Er kwam dus toch nog wel wat informatie binnen. Vanuit dat concentratiekamp. Naar de moeders en de vrouwen. En hebben gehoord dat ze getast hebben naar Gods vaderhand en naar Gods vaderhart. Te midden van de gerichten en de oorlogen. En dat doet me denken aan wat er staat in Jesaja. Ga in uw binnenkamer, mijn volk, totdat de gramschap overga. Sluit je deur naar je toe en zoek een veilige schuilplaats bij de Heere, totdat de gramschap overga en je in de binnenkamer vrede met God mag verkrijgen en God mag ontmoeten zoals hij is in de gerichten en in de oorlogen en in onder de tekenen der tijd en alles wat er gebeurt. Dat moet ons niet in die zin verschrikken dat we zeggen vandaag of morgen, dan gebeurt het ook met ons en dan is het met ons gebeurd. Nee, het gaat erom dat wij in de verschrikkingen en in de noden en onder die tekenen der tijden het aangezicht van de Heere zoeken. Ja, niet alleen maar in kwade dagen, ook in goede dagen. Maar nu gaat het vooral over die kwade dagen. Het aangezicht van de Heere zoeken om te ontdekken wie God is. Dat is mijn vraag aan u. Wanneer kom je dat nou aan de weet? Wie God is? Sommigen denken dan natuurlijk, ja, dat denk je, dat zie je toch vooral als je alle zegeningen ziet. Als je ziet wat je allemaal krijgt elke dag. Eten en drinken, en kleren, een huis om in te wonen, dat het ons niet getroffen heeft, enzovoorts. Daarin mag je de goedheid en de barmhartigheid van God ook zien, dat is zeker het geval. Maar wanneer kom je nou aan de weet wie God eigenlijk is? Wat kom je aan de weet in de nood van je leven? Wat kom je aan de weet als er stormen opsteken? Dan kom je aan de weet als je levensscheepje averij oploopt. Dat kom je aan de weet als de dingen je bij de handen afbreken. Als je dan in die nood het aangezicht van de Heere mag zoeken, dan mag je ontdekken dat God geen lust heeft in onze dood en geen lust heeft tot plagen. Maar dan wil hij in de nood zijn vaderhart laten zien. Dat allermeest in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Als die nood en die verdrukking je daar mag brengen, dan moet je zeggen, en dat is nou precies Gods bedoeling. Dat is nou Gods bedoeling met die tekenen der tijden, om ons te zeggen dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dat wij waakzaam moeten zijn in het gebed. Dat we zijn aangezicht moeten zoeken in het gebed. Dat wij moeten tasten naar zijn vaderhand en naar zijn vaderhart. Ja, en dan zijn er misschien die bij zichzelf denken, dat is natuurlijk ook wel gezegd. Ja, maar zolang bij ons de nood niet aan de man is, dan kunnen we nog onze gang gaan. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, wanneer moet je je nou bekeren? En die zei dan, een dag voor die dood. Want alleen als je bekeerd bent, dan mag je ook zalig worden. Ja, maar wanneer moet je dan bekeren? Ja, je weet niet wanneer de dag van je dood zal zijn. Dus daarom moet je je vandaag bekeren. Daarom moet je vandaag de Heere zoeken. Daarom moet je vandaag hem smeken om zijn genade. Die tekenen der tijden, die zeggen ons, die kloppen op de deur, die zeggen ons, indien je zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je leiden. Dat is het eerste. Ga in je binnenkamer. Heb je dat ook gedaan? Bij alles wat er gebeurt. Elke dag staat er wel wat in de krant. Elke dag krijgen wij wel berichten in de media. Brengt je dat ook op je knieën? Brengt je dat ook voor de Heren? Heren, heb ik dit weer gelezen en dat weer gelezen? Dat is gewoon Gods bedoeling. Ja, waarom, dat heb ik natuurlijk ook wel gedacht, waarom heeft de Heer Jezus nou niet gezegd wanneer hij precies terug zal komen? Zou voor ons veel makkelijker zijn, hè? Denken wij dan. Als ik nou weet dat hij, ik noem maar een datum. Als je nou weet dat hij 31 oktober van dit jaar weer terugkomt. Dan moet ik voor die tijd natuurlijk alles op orde hebben. Maar dan kan je nog even wachten. Want het is nou nog maar begin augustus. Dan heb ik nog een paar maanden. En dat is nou precies wat de Heer niet wil. En daarom heeft hij, dat is mijn overtuiging, heeft hij ons niet bekendgemaakt wanneer het precies zal zijn. Maar die tekenen der tijden die zeggen ons wel, maar dan moet je niet denken dat die dag toch niet zal komen. Die dag die komt wel. En daarom moet je vandaag je binnenkamer binnengaan. En elke keer als er weer wat gebeurt, je binnenkamer binnengaan. En dat mag ook in het gezin. Je mag ook in het gezin dat voor de Heere neerleggen. En zijn aangezicht zoeken en vragen, Heere, maak ons bereid om u te ontmoeten als u terugkomt. Dat ik niet bevreesd hoef te zijn als u terugkomt. Maar dat ik vrede met u mag hebben. En dan draait het om, want als je nou in de nood het vriendelijk aangezicht van God in Christus mag aanschouwen, dan draait het om. Dan gaan we er naar uitzien. Dan gaan we verlangen naar die dag. Dat zegt ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37. Daarom verlangen wij naar die dag, zien we uit naar die dag met een groot verlangen. Namelijk dat Christus terug zal komen op de wolken van de hemel. Om ten volle te genieten de beloften van God. Welke zijn in Christus Jezus onze Heer. En als we dan hier in zijn huis ons mogen verblijden in onze God. En genadige Vader. En het voor onze feest mag zijn om in de kerk te zijn. En dat je mag zeggen, ja, het is toch waar, welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet nader en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Wat is er nou heerlijker dan dat? Vandaag mogen we wonen in Gods huis. En straks in het Vaderhuis met zijn vele woningen. En als dat hier al zo bijzonder is, om te naderen in Gods huis, om zijn heilstem te horen, om de Heere zelf te ontmoeten, wat zal het dan straks nog niet zijn? Dat is dan iets om naar uit te zien. Nou, die tweede gelijkenis. Ik heb tot nu toe iets gezegd over dat ora, bid. Waakt en bid, ga in je binnenkamer. Nu dat tweede. Labora, werk. De Heer Jezus heeft het over twee knechten. Die heer van die twee knechten, die geeft ze opdrachten. En hij zegt, na verloop van tijd, dan kom ik weer terug. En dan gaat het natuurlijk om de vraag, en als die dan weer terugkomt, hoe zal die ons dan bezig zien? En het is goed om daar ook op te letten. Want als je alleen bij het ora blijft steken, bij het bidden, dan zou je zeggen, oh, ja, dan moet ik mijn dagelijkse arbeid maar achterwege laten. En dan moet ik hele dagen op mijn knieën gaan liggen. Dan heb ik nauwelijks tijd om te eten en te drinken. Want ja, ik moet bidden. En daarvoor heeft de Heer gezegd, er is nog iets anders. Dat is labora, werken. De Heer geeft een opdracht aan ons. En dat is zeker ook een opdracht aan de dienaren van het woord, aan ambtsdragers. Aan mensen die bezig zijn in het kerkenwerk. Daar hoort u als bestuursleden natuurlijk ook bij. Labora, er is werk aan de winkel. Daar zijn nog lege plaatsen. De Heer heeft gezegd, dwing ze om in te komen, omdat mijn huis vol wordt. Maar dat geldt niet alleen maar voor ambtsdragers. Dat geldt ook voor vaders en moeders. Bid en werk. Doe er je best voor. Om ervoor te zorgen dat je kinderen straks ook mogen ingaan in de ark, in Christus. En zalig mogen worden. Maar breid het maar uit, het gaat ook om het werk, het dagelijkse werk dat we mogen doen. Het huwelijksformulier spreekt over een goddelijke opdracht. Goddelijk beroep. Ja. En dan gaat het er maar om, hoe versta je nou dat werk, dat beroep dat je mag uitoefenen? Dus het gaat om moeders in de gezinnen. Het is zalig zult gij zijn in het baren en in het grootbrengen van kinderen. Dat is een prachtige opdracht die de Heer je geeft. Als moeders, maar ook als vaders. Om daarin bezig te zijn. Maar de vaders die buitenshuis werken. Ja, dat geldt natuurlijk ook van moeders die buitenshuis werken. Hoe zie je dat werk dat je doen mag? Wat is het doel dat je gesteld hebt in het werk, in het dagelijkse werk? Kijk, als het zo is dat je maar één doel voor ogen hebt en het is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja, dan moet je niet denken dat dat nou Gods goedkeuring heeft, als ik het zo mag zeggen. Dan kan je wel ijverig zijn, maar ja, u weet natuurlijk ook wel dat de Heer Jezus gezegd heeft, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En dan ga ik het niet nader invullen als het gaat over werk dat wij doen. Natuurlijk is het prachtig wat mensen doen die werkzaam zijn in de zorg. Die bezig zijn om mensen te ondersteunen, te helpen. Die ook aan het eind van hun leven zijn of die in nood zijn enzovoorts. Dat is zeker ook arbeid die de Heer ons heeft opgedragen. Maar het geldt van alle arbeid, waar we dan ook werkzaam in zijn. In het besturen van een gemeente, bestuurlijke arbeid, grote verantwoordelijkheid, dragen wij daarin. Maar het geldt ook van een timmerman. En het geldt ook van een kantoorbeambte. Het geldt ook van iemand die bezig is in het onderwijs. Hoe doe je dat? En dan moet je zien op die gelijkenis die de Heere Jezus hier spreekt. Kan je ermee voor de dag komen? Bij de Heere. Als je 's morgens aan je werk gaat. Mag ik het dan zo zeggen? Kan de Heere dan met je mee? Hè? Kan het door de beugel wat je dan doet? En de Heere Jezus heeft het over een goede dienstknecht en een kwade dienstknecht. En die kwade dienstknecht, dat maakt natuurlijk het verschil uit. Die kwade dienstknecht, die zegt bij zichzelf, mijn Heer vertoeft te komen. Ik kom voorlopig nog niet. En wat doet hij dan? Hij begint zijn mededienstknechten te slaan. En te eten en te drinken met de dronkaards. Dat noemt de Heer Jezus een kwade dienstknecht. En wat is nou het kwaad van die kwade dienstknecht? Dat hij geen rekening houdt met zijn Heer die op een bepaald moment terug zal komen. En dan gaat het erom dat als die Heer terugkomt,
dat het door de beugel kan waar hij mee bezig is. En dat kan bij die kwade dienstknecht niet.
Kan niet door de beugel. Want de Heere zegt, wat zal dan die Heer doen? Hij zal zijn deel afscheiden met de geveinsden. En ze worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Het ergste zal hen overkomen wat denkbaar is. Dat is een grote waarschuwing. Dus waar gaat het om? Als je hoort van de wederkomst van Christus, dan moet je niet bij jezelf denken, dat zal nog wel even duren. Want nog eens, wat is nou het kwaad van die kwade dienstknecht? Dat hij bij zichzelf denkt, mijn Heer komt voorlopig nog niet, ik ga mijn eigen gang. Ik doe wat ik zelf wil en waar ik zelf zin in heb. Ja, en dan kan ik het niet nalaten om te zeggen, de mensen van de LHBTI-gemeenschap, die natuurlijk ook van zich laten horen in deze tijd, die propageren dat en die dragen dat ook uit. Ik maak zelf wel uit wat mijn geslacht is. Ik maak zelf wel uit wat ik met mijn lichaam doe. Dat hoef ik aan een ander niet te vragen. En ga zo maar door. En daar is het eind van zoek. Maar dat is het beginsel, als ik het zo mag zeggen, van de kwade dienstknecht. De kwade dienstknecht die zegt, mijn Heer, vertoef te komen, ik maak het zelf al uit. Die goede dienstknecht, die denkt anders. Die denkt niet bij zichzelf, ik maak het zelf al uit. Nee, die volvoert. Die doet de opdracht die zijn Heer hem gegeven heeft. Die is getrouw in de arbeid die zijn Heer hem heeft opgedragen. Hij is bezig om zijn mededienstknechten van eten en drinken te voorzien. En hij zal niet zo ver gaan als die kwade dienstknecht die begon te eten en te drinken met de dronkaards die een liederlijk leven leidt. Ja, kan je dan, dat is natuurlijk het gevaar dat daarbij dan op de loer ligt. Kan je dan zeggen, bid en werk, ora et labora. Als je nou maar netjes leeft en netjes handelt en doet wat de Heere van je heeft gevraagd. Word je daardoor dan zalig? Dan zeg ik nee. Ik heb u vaak genoeg voorgehouden dat je maar door één ding gerechtvaardigd wordt, en dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als je dat geloof in de Heer Jezus Christus mag kennen en in die gemeenschap met de Heer mag leven, dan zul je ook deze opdracht die de Heer je geeft ter harte nemen. Ora et labora. Bid en werk. En dan zul je daarin bezig zijn. En dan mag je zo uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En is het dan zwaar? Is het dan zwaar om de opdracht uit te voeren die de Heer je geeft? Als je door het geloof mag leven. Als je in gemeenschap met de Heer mag leven. Als je dicht bij de Heer mag leven. Dan is dat geen zware opdracht. Maar dan mag je zeggen, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Dan is het heerlijk om te staan en getrouwd te zijn in het werk waartoe de Heer je geroepen heeft. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 aan het eind van dat prachtige hoofdstuk: wees standvastig, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet te vergeefs is in de Heren. Ora et labora. Je moet ze met elkaar verbinden. Je moet biddend werken en werkend bidden. Dat moet je niet uit elkaar halen, dat hoort bij elkaar. Ik heb dominee Jacques van Dijk eens horen zeggen: bidden zonder werken is vruchteloos. Draag je vrucht. Maar werken zonder bidden, zei hij, is goddeloos. Het gaat om allebei.
Het gaat om in je gebed ook bezig te zijn met dat werk. Dan mag dan ook je gebed zijn, Heere, wilt u dat werk zegenen? En wilt u me daarin ook de weg wijzen? En als je met dat werk bezig bent, ja, dan mag het van tevoren je gebed zijn. Of de Heere je nabij wil zijn. Ora et labora. En zo mag je leven. En zo mag je uitzien. En toeleven naar de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Om dan straks ten volle te genieten de belofte Gods welke zijn. In Christus Jezus onze Heere. Amen. We zingen nu Psalm 43 vers 4. Als je zo leven mag zoals ik heb geschetst. Zoals die goede dienstknecht. Dan mag je ook zingen 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugd. 43 vers 4. Danken en bidden. We danken u, Heere, voor uw woord. Voor de voorbereiding die u gaf op uw naderende komst. U hebt ons op het hart gebonden om te bidden en te werken. Ora et labora. Bidden, de binnenkamer in te gaan, maar ook vanavond zo samen bidden in uw huis en uw aangezicht zoeken in het gebed. En te tasten naar uw vaderhand en naar uw vaderhart. En geef dan dat wij ook in ons bidden. Dat ook mogen geloven. Dat u om Christus wil. Ondanks alles wat er gebeurt. Of te midden van alles wat er gebeurt. Nochtans. Ook al hebben wij het verzondigd. Onze God en Vader wilt zijn. En dat u, Heere Jezus, het offer van uw leven gebracht hebt om ons met God te verzoenen. Heere, wilt u het ons leren? Ora et labora. Bidden en werken. Wilt u het werk dat we mogen doen, waartoe u ons geroepen hebt, zegenen? Dat bidden we ook voor het bestuur. En voor de mentor, Heere, geef hen alle uw zegen en genade te ervaren. De dominee Liefdink, zegenen, ook in iedere keer weer in de voorbereiding van de verkondiging van uw woord. En het pastoraat in alles wat hij doen mag. Maar ook allen die betrokken zijn Bij het werk in de gemeente wilt u ze zegenen. En dat het een liefdewerk mag zijn. Maar dan ook alle andere takken van arbeid. Denk ook aan de opvoeding van de kinderen, de zorg voor het gezin. Bij de moeders en de vaders. Geef dat ze dat met liefde mogen doen. En dat ze zich daarin ook door u gedragen mogen weten en uw zegen mogen ervaren. Zegen, heren, ook alle die gij roept in het bestuur van ons land. En ons bidden u voor onze regering, voor de leden van de provinciale staten, voor de gedeputeerde staten, voor de commissaris van de koning. We bidden u voor de burgemeester en de wethouders, de leden van de gemeenteraad. Bidden u, heren, wilt u ze zegenen. Wilt u ze nabij en goed zijn. Ook wethouder Neven in het werk dat hij mag doen, geef dat hij daarin ook uw goddelijke zegen mag ervaren. Heren, ontferm u over hem. Ontferm u over allen die op verantwoordelijke posten staan in de samenleving. Bidden u, heren, ook voor hen die leiding hebben te geven, ook in andere takken van het maatschappelijke en het sociale leven. Bidden u voor leraren en onderwijzers, voor allen die betrokken zijn bij het onderwijs en het doorgeven ook van het evangelie in dat onderwijs. Geef uw goddelijke zegen te ervaren, dat uw vriendelijk aangezicht ook over hen lichtte en kom ze te hulp. Wees ze in alles nabij. We vragen u, heren, ontferm u zo over een ieder van ons. We kunnen niet alles noemen, maar u kent ons. U weet van ons af. Wees ons genadig. En geef dat wij zo in dat bidden en werken onderweg mogen zijn naar uw heerlijke en zalige toekomst. En dat we straks mogen ingaan in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Om u eeuwig te loven en te prijzen om alles wat u hebt gedaan. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 98, de versen 2 en 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade en laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, de versen 2 en 4.
Thank you.
danken de Heere voor deze dienst. Maar ik dank u ook dat u er vanavond was. En dat ik u weer mocht zien. Ook een aantal ouderen in ons midden. Die toch weer de gang naar Gods huis hebben gemaakt. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.